We hebben bij ons afgelopen jaar dat we bij ons in de kerk als jaarthema Jezus leven. En dit jaar hebben wij als jaarthema in het ritme van de rabbi. En dat is eigenlijk datzelfde idee. Jezus is. En wat betekent dat nou voor ons in de dagelijkse praktijk? Jezus is en jij bent. En het boek wat ik heb meegenomen, dat heet ook Jezus leven. 5 jaar geleden heeft mijn uitgever mij gevraagd van, zou je een keer een boek willen schrijven over het leven van Jezus? En ik vond het wel een eer dat ze het vroegen. Maar ik dacht ook, hoe kun je nou ooit nog iets toevoegen aan alles wat er al is over het leven van Jezus? Dus ik heb ermee geworsteld en voor gebeden. Uiteindelijk is eruit gerold het boek van Jezus leven. En in het ritme van de rabbi is de ondertitel. En waar ik deze ochtend op wil focussen. Jij bent volgeling. Jij bent volgeling. En ik wil 2 stukjes lezen uit de Bijbel, een stukje uit Marcus en een stukje uit Johannes 21. En dan gaan we daar over nadenken. Jij bent volgeling. Uit Marcus 14. En we gaan een stukje inzoomen op het leven van Petrus, hoe Petrus Jezus volgde. Marcus 14 vers 31. Daar zegt de Bijbel, Petrus hield met grote stelligheid vol, al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. En dat is Petrus die zegt, ik ben volgeling. En als we dan iets verder lezen, Marcus 14 vers 66, terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei, jij was ook bij de Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei, ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten naar het voorportaal en hij kraaide een haan. Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders, hij is een van hen. Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus, jij bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea. Maar hij begon te vloeken en zwoer. Ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de 2e keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had, voordat een haan 2 maal heeft gekraaid, zul je mij 3 maal verloochenen. En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. En het 2e Bijbelgedeelte uit Johannes 21, het stukje wat we net lazen, dat was voor het sterven van Jezus, de vlak voor en dit stukje is daarna. Johannes 21, vers 15, Petrus is weer gaan vissen en Jezus zoekt ze op, heeft een ontbijtje voor ze gemaakt en na de maaltijd staat er in vers 15, toen zij gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de 3e maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de 3e keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt gaan. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. En waar ik met name bij stil wil staan deze ochtend is dat zinnetje uit vers 18. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je de gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En dit ging over Petrus sterven tot eer van God. Ik ben aan het promoveren. al een hele tijd. Volgens mij al 5 jaar. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies hoe lang ik aan het promoveren ben. Maar het klinkt soms wel interessant. Dat je kan zeggen, ik ben aan het promoveren. Mijn vader vond het super. Mijn vader Wim Stoorvogel uit Groningen. Hij is 1 jaar geleden overleden. Maar dat ik aan het, elke keer als ik weer bij hem was, dan vroeg hij mij, hoe gaat het met je promotie? En dan kon ik zeggen, ja, ik ben nog steeds aan het promoveren. En promoveren, ik doe dat aan de Universiteit van Twente. Was een aantal jaar geleden, kwam een vriend van mij, die werkt daar. En die kwam bij mij en die zei, Henk, zou jij willen promoveren? Ik dacht van, nou, dat wil ik wel. Dat vind ik wel mooi. Ik vroeg, is het niet te veel werk en komt het allemaal goed? Ik zei, joh, dat komt allemaal goed, dat gaan we regelen. Jij kunt promoveren. Dus ik ben aan het promoveren vanuit de Universiteit Twente op de veranderkracht van preken. En dat duurt nu zo'n paar jaar. En langzamerhand ben ik me ook wel gaan afvragen of het ooit gaat lukken. Dus ik kan wel zeggen, ik ben aan het promoveren. Het klinkt machtig interessant, maar de vraag is of ik ooit werkelijk dokter in de communicatiewetenschap zal worden. En dat heeft een paar oorzaken. Oorzaak 1 is dat promoveren is best wel een lastige klus. Je moet onderzoek doen op allerlei terreinen en dan moet je in Engels, moet je eigenlijk niet gewoon Engels, maar in onbegrijpelijk Engels moet je dan onleesbare artikelen schrijven. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan ben je dan gepromoveerd. Maar dat is nogal een lastig proces om dat echt goed voor elkaar te krijgen. Dus het is lastig. En daar komt bij, het is ook best veel. En het is niet mijn enige ding. Nee, ik ben ook voorganger in de Vrije Evangelisatie in Zwolle. Ook een prachtige kerk waar we erg van genieten. En ik mag leiding geven aan de Vierde Musketier. Nou, daar zitten we nu in 12 landen, dus dat gaat ook maar door. Dat is ook een fantastisch mooi avontuur. Ik heb inmiddels 4 kinderen. 4. Ja, dat is gewoon, ja, daar mag je ook wel voor applaudisseren. Dat is gigantisch. Ja, dat was vooral voor mijn vrouw, dat applaus. Want die doet het echt magnifiek. Onze jongste is 0, 10, 8, 6 en 0. We zijn weer een klein beetje overnieuw begonnen. Maar zij gaat er elke nacht uit en geeft de voeding. Ik haal hem dan op, ik ga er ook wel uit. Maar 4 kinderen. En dan gebeuren dingen, dan overlijdt je vader. Dat kost ook een hele hoop emotionele energie. En je bent bezig met de zaken die je mooi vindt om te doen met je sport. Af en toe wil ik een keer een boek schrijven. Dus alles met elkaar is veel en dan ben ik ook nog aan het promoveren. Dus het is lastig en het is veel. En dan heb je ook nog bij promoveren de onvermijdelijke momenten. En iedereen die zelf gepromoveerd is of die mensen kent die aan het promoveren zijn, die kent deze verhalen, want het gaat altijd hetzelfde. Dan heb jij dus je uiterste best gedaan. Je hebt onderzoek gedaan, je hebt analyse gedaan en alles geïnterpreteerd. En dan schrijf je daar een artikel over in dat onbegrijpelijke Engels. En dat stuur je dan in naar de professor. En dan zit je daar met zweet in je handen te wachten totdat je dan weer een mailtje terugkrijgt. En dan kromt daar het mailtje. En dan zegt de professor iets als, aardige poging. Ik heb mijn opmerkingen in de kantlijn bijgeschreven. En open je document en dan staan er 71 opmerkingen. En dan zegt hij, en dan verwacht ik je op de universiteit. Dus dan ga je met lood in je schoenen ga je daar naartoe. En dan kom je daar en dan ga je erover praten met de commissie. En dan heb je nog goede hoop, misschien komt het nog wel goed. En zeg je, ja, ik ga die 71 opmerkingen, die los ik nog wel op. Maar dan komt daar het moment, onvermijdelijk, dat de professor 1 zinnetje uitspreekt, dat je wereld op de grondvesten doet schudden. Dat hij zegt, weet je wat, anders beginnen we toch overnieuw. En dan is maanden werk met dat ene zinnetje door het putje gespoeld en dan sta je gewoon weer bij 0. Momenten. Jij bent een volgeling. Als wij nadenken over dat ene vers dat wij lazen daar uit Johannes 21 vers 18, waar Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, toen je jong was, toen kon jij zelf je gordel omdoen, kon je gaan waarin jij wilde. Maar er komt een tijd, als je oud geworden bent, dat een ander jou de gordel zal omdoen. Je zult de handen uitstrekken en ze zullen de gordel omdoen en je brengen op plekken waar je eigenlijk niet wilt zijn. Nou, als we kijken naar die tekst in de context van die tijd, dan was het zo, mensen die droegen als ze een lange wandeling gingen maken door het klimaat, en dat kon door de bergen zijn, door de kou, door regen, hadden ze een lange mantel hadden ze aan, en die mantel dat was winterjas, annex slaapzak, annex zomerjas, die jas dat was alles voor hun. En hadden ze een gordel hadden ze om, en als je dan goed en ver wilde lopen, dan deed je de mantel een stukje om, deed je daar de gordel omheen. Dan kon je flink meters maken. Dan kon je heel goed wandelen dan door al die bergen. En dan kon je gaan waarheen je wilde. En er was een uitdrukking, als je je gordel omdeed en ging waarheen je wilde, dan was je iemand die ergens een stempel op kon drukken. Dan was je iemand die dingen gedaan kon krijgen. Dan was je een mannetje. Dan was je een krachtige vent. En Jezus zegt tegen Petrus, en dat is een compliment aan hem, Petrus, jij bent iemand die zijn stempel ergens op kunt drukken. Jij bent dat mannetje. Jij kunt die gordel opdoen en je kunt ergens naartoe gaan. En jij krijgt gedaan wat jij wilt. Maar, zegt die Petrus, er komt een dag dat je op een plek zult zijn. En het is wanneer je oud bent, dat jij de handen zult uitstrekken. En dat iemand anders je zult omgorden. En je zult eindigen op een plek waar je niet wilt zijn. En Petrus, dit gaat over jouw onvrijwillige dood. Voor mij. En tot die tijd, Petrus, volg mij. En dat woord volg mij, daar was Petrus' hele avontuur met Jezus mee begonnen, jaren daarvoor. Dat Jezus daar aankwam in Capernaum en dat Jezus zei tegen Petrus en nog een paar andere mannen daar, volg mij. En als wij in onze tijd nadenken over het volgen van Jezus, dan hebben wij daar heel vaak dat idee bij dat wij, als wij Jezus goed volgen, dat we hem dan een dienst bewijzen. Dat als wij een goede volgeling zijn van Jezus, dan mag Jezus toch wel heel erg blij zijn met ons. Dat wij zo goed volgen. Dat wij zoveel doen in de kerk. En dat wij gewoon een volgeling zijn van Jezus. Oh, wat mag Jezus toch blij zijn met ons. Nou, in de tijd van Petrus was dat volkomen omgekeerd. In de tijd van Petrus, daar hadden ouders ook zo hun dromen voor hun kinderen. Voor hun jongens en voor hun meiden. En voor de jongens was de grootste droom die ouders voor hun kind hadden, was dat zij een volgeling konden worden van een gerenommeerde rabbi. Als het toch een keer zo zou gebeuren, dat in het godsdienstige Israël, bij al het orthodoxe Jodendom, bij al die mensen die zoveel hielden van God, dat daar een gerenommeerde rabbi was, dat wil zeggen een rabbi met autoriteit, en een rabbi die kon genezen, een rabbi waar de mensen over spraken. Als dan zo'n rabbi in jouw stadje kwam, en als hij dan jouw zoon toch zou uitkiezen om te volgen, dat was het allermooiste wat er kon gebeuren in het leven van een jongen, van een tiener. Dat was de droom. Want dat wilde zeggen dat die rabbi tegen jouw zoon had gezegd, jij mag mij volgen op de voet. Er was een gezegde in die tijd, mogen je bedekt worden met het stof van de rabbi. En dat wilde zeggen dat je over die stoffige weggetjes van Israël zo dicht achter Jezus aanging, achter de rabbi aanging, dat je aan het eind van de dag bedekt was met zijn stof. Je had zijn woorden gehoord, je had zijn wonderen gezien, je was overal bij geweest en had je een dag goed gevolgd. Mogen je bedekt raken met het stof van de rabbi. En als je dat maar lang genoeg goed deed, dan zou je tot een exacte kopie van de rabbi kunnen worden. Want de rabbis kozen alleen mensen uit als volgelingen in wie zij het zagen zitten. Mensen waarvan zij geloofden, jij kunt een exacte kopie worden van mij. En daarom volg mij. Nou, stel je voor dat hier nu in Loppersum zou in één keer een limousine komen aanrijden. En die rijdt door jullie mooie straatje langs het grachtje met alle mooie huisjes. En dan slaat hij eraf en dan de molenstraat langs de molen. En dan komt hij hier zo aanrijden bij dit gebouw en hij stopt hier en nu zo tijdens de dienst. En dan is Mirjam daar, de gastvrouw, en die begeleidt de gast uit de auto. Want dat is niet zomaar iemand, dat is Messi. Messi die bezoekt hier de Waardevol Leven gemeente in Loppersum. En Messi die komt hier zo binnen. En dan moet ik even weten, wie heeft hier ooit de droom gehad om profvoetballer te worden? Daar, heel goed. Nog meer? Ja, daar ook. Daar ook. Ja, mooi, mooi, super. Ja, nog een paar. Ah, daar zijn ook een paar die het nog niet durven te zeggen, denk ik. Maar het wordt niet tegen je gebruikt deze ochtend. De profvoetballers. Hoe heet jij? Hoe heet jij?
Jan-Peter.
Jan-Peter, oké. Okay. Jan-Peter wilde profvoetballer worden. En heb je ook... Oh, hier, er wordt nu al gelijk zaken met je gedaan. Maar Jan-Peter, wat was jouw positie in het veld? Ah.
En wij droomden ervan om bij DOS te gaan voetballen.
DOS.
En waar? Van FC Utrecht.
Ah, mooi. Dus jij bent een echte straatvoetballer.
Ja.
Ja, mooi. Nou, dus Messi die komt hier binnen en die komt hier op het podium en zegt, Henk, even stilwezen, nu is Messi hier. En die zegt, Jan-Peter, joh, ik weet, ik heb gehoord, jij was vroeger een goede straatvoetballer en jij wist wel echt hoe je dat net moest vinden en... Het leven is iets anders gelopen, je bent geen profvoetballer geworden, maar die droom die zit daar nog altijd ergens in jou. En Jan-Peter, ik zal jou vertellen, ik zie het in jou zitten. En daarom, jij mag nu met mij de zaal uit, de limousine in. En de komende 3 jaar, Jan-Peter, zul jij met mij trainen bij FC Barcelona. En je zult eten wat ik eet. Je krijgt de begeleiding die ik krijg, je krijgt de massages die ik krijg. Ik zal zorgen dat alles voor elkaar, je krijgt een fractie van mijn salaris. Maar jij mag nu mee naar Barcelona en 3 jaar, jij zult op de bank zitten bij de wedstrijden van de Champions League. Je mag meedoen met de warming-up, je mag oefenwedstrijdjes, dan zul je af en toe een keer opstellen. En dan beloof ik jou, Jan-Peter, dat over 3 jaar... jij de oudst debuterende speler zult zijn in de Eredivisie in Nederland bij FC Utrecht. Dat gaan wij voor elkaar boksen. Als je mij maar goed volgt. Als je maar volgt op... Jan-Peter gelooft het niet. Het is al... Dromen zijn... Dit is precies de essentie waar wij het hier deze ochtend over hebben. Daar komen... Jij bent... Als je maar goed volgt. Jij bent volgeling. En dan zul jij een exacte kopie kunnen worden van de rabbi. Jij zult de vader zo kunnen kennen, Petrus, zoals ik hem ken. Jij zult God zo kunnen aanbidden zoals ik God aanbid. Je zult de schriften zo kunnen doorvorsen zoals ik ze doorvors. Je zult zoveel zegen kunnen verspreiden, Petrus, zoals ik dat doe. En je zult vrij zijn. Vrij van zorgen, vrij van zondepatronen, vrij van je verleden. Je zult vrij zijn om mij te volgen. Volg mij, Petrus. Jij kunt promoveren. En Petrus nam dat heel erg serieus. Dat grote project om Jezus te volgen en te kunnen promoveren. En dan zijn er van die gebeurtenissen in de evangelie. Dan zegt Jezus bijvoorbeeld in Capernaum, we gaan naar de overkant. En als wij dat lezen, dan denk ik van nou, dat is toch leuk, hè? Ze gaan een stukje varen. Maar de overkant, dat stond ergens voor de overkant, daar waren de varkenetende heidenen. Daar waren de afgoden aanbiddende heidenen, daar ging je niet naartoe. En als je naar de overkant wilde, dan moest je over dat meer heen varen. En dat water van het meer van Galilea, dat stond voor de chaos en de duisternis. Dus als Jezus daar zo eventjes zegt, wij gaan naar de overkant, dan vroeg dat veel moed en geloof en vertrouwen. Jezus, die brengt ons over de chaos en door de duisternis, daarbij de heidenen. Mag ik daar wel naartoe? Zal dat goed komen? En dan zie je ook steeds als dat soort dingen gebeuren, dat een hele hoop volgelingen van Jezus zeggen, weet u Jezus, wij wachten hier wel even. En u komt vanzelf wel weer terug in Capernaum en gaat u maar. Maar Petrus niet. Petrus, die was er altijd bij, in de boot, naar de overkant. En hij was erbij. En als dan dat moment daar komt, dat er storm is op het meer. En dat Jezus over het meer komt aanlopen. Dan is Petrus daar als de eerste bij, juist omdat hij een exacte kopie van de rabbi wil worden. Treed in het voetspoor van Jezus. Dus als Jezus loopt over water, dan hoort mijn voetprint daar ook ergens op dat water te zijn. En hij steekt de vinger op, Heere Jezus, mag ik alstublieft naar u toe komen lopen over dat water. Want ik wil een volgeling zijn, ik wil u volgen op de voet, ik wil een exacte kopie worden. En hij loopt over water. En dan is daar in die laatste nacht ook weer zo'n moment dat de duisternis toeslaat. En dat daar al die soldaten komen met al hun wapens. En iedereen, zegt de Bijbel, al die discipelen, ze vluchten uit angst weg de donkere nacht in. Allemaal behalve twee. Allemaal behalve Johannes en Petrus. Want hij wilde blijven volgen. Al zal iedereen u verlaten, ik blijf trouw tot het einde, had hij gezegd. Ik ben een volgeling. En als enige had hij daar het lef om te gaan vechten voor Jezus. En sloeg hij iemand zijn oor af. En dat was Petrus die Jezus keer op keer wist te volgen. En hij ontdekte, volgen is soms best lastig. En volgen is soms best veel. Maar wat had hij het goed gedaan. En als we hier zo deze ochtend bij elkaar zitten. En als wij een moment eerlijk nadenken over ons eigen volgen van Jezus. Dan denk ik dat ook voor een aantal van ons hier geldt. Dat we zeggen, ik ben aan het promoveren. Ik ben een volgeling. En zeker bij andere mensen bij wie volgen ook goed is. Dan is dat extra stoer en cool dat je dat kan zeggen. Ik ben een volgeling van Jezus. Maar als we kijken naar ons leven, dan zijn we tot de conclusie gekomen, het is soms ook best wel echt lastig. Dat Jezus je vraagt om buiten je comfortzone te treden. Dat Jezus je vraagt om dingen te doen die echt wel eng zijn. Dat Jezus je vraagt om met de billen bloot te gaan. Of om naar zaken of naar mensen toe te gaan die echt wel wat van je vragen. En het is ook best wel veel. Ik bedoel, we hebben onze banen en ons gezin en onze hobby's en onze sport en het eten wat we moeten koken en al die mensen en dingen. En het is best wel veel als je dan ook nog echt wilt volgen. Het is lastig en het is veel. En er zijn momenten. We hebben gelezen over dat moment van Petrus. Dat afschuwelijke moment. Het staat beschreven in alle evangeliën. En wij hebben het gelezen uit het evangelie van Marcus. Dat hebben we expres gedaan. Want Marcus was een discipel van Petrus. Petrus was een discipel van Jezus. En Marcus was een discipel van Petrus. En als je kijkt in de andere evangeliën, zeker in Matthäus en in Lucas, daar wordt de verloochening een beetje met bedekte termen beschreven. Niet heel expliciet en niet helemaal tot in detail. Zoals vrienden dat doen om anderen in bescherming te nemen. Als een vriend van mij iets heel ergs gedaan zou hebben en ik daarover zou moeten spreken met iemand anders, dan ga ik niet in geuren en kleuren vertellen wat hij heeft gedaan. Maar dan doe ik dat in bedekte termen om mijn vriend te sparen. En op die wijze schrijven Matthäus en Lucas over de verloochening van Petrus. Maar Petrus heeft ergens tegen Marcus gezegd, ik wil dat jij alles vertelt over dat afschuwelijke van mijn verloochenen van Jezus. Hou niks terug. Vertel ze dat ik Jezus verloochende, zelfs nadat de haan al één keer had gekraaid. Vertel ze erbij dat ik heb gevloekt. Vertel ze dat ik heb gezworen dat ik hem niet kende, dat ik nog nooit van hem had gehoord. Vertel ze hoe diep ik ben gezonken. Vertel ze van mijn zwartste nacht. En houd niks terug. Vertel ze hoe ik uiteindelijk ben weggerend, huilend, het donker in. Huilend. Waarom huilde hij? Huilde hij omdat hij Jezus had gekwetst? Ongetwijfeld. Huilde hij omdat hij besefte dat hij had gezondigd tegen God? Ik denk het wel. Huilde hij omdat hij zich realiseerde dat zijn zonde niet zo gek veel verschilde van het verraad van Judas? Ook dat speelde denk ik mee. Maar ik denk dat Petrus vooral moest huilen. Omdat hij besefte, mijn volgeling zijn is mislukt. Ik kan het niet. Ik ben gestrand in het zicht van de haven. En toen Jezus zei, ga naar de overkant, toen ben ik gegaan. En toen Jezus zei, kom maar over water naar me toe lopen, stapte ik de boot uit. En ik heb voor Jezus gevochten. Ik heb geprobeerd alles te doen wat ik kon. Maar uiteindelijk ben ik gestrand in het zicht van de haven. En weet je wat het erg is als je kijkt naar die verloochening? Als je het leest, komt het zo vanuit het niets. Had het misschien wel helemaal niet gehoeven. Er wordt niet zo gek veel druk op Petrus uitgeoefend. Hij wordt niet gedreigd met geeseling of met gevangenneming of met kruisiging. Het is ook niet dat hij na urenlange ondervraging pas bezwijkt onder de druk. Het lijkt wel alsof hij zo vanuit het niets zomaar struikelt over zijn eigen benen. En dan komen we weer bij onszelf. In het volgeling zijn van Jezus. Waar het soms lastig is en waar het soms veel is, maar waar we ook zo onze momenten hebben. Dat we struikelen vanuit het niets. Stommiteiten begaan terwijl het helemaal niet hoeft. En dat we van buiten nog wel zeggen, ja, ik ben aan het promoveren, maar van binnen weten, we hebben gefaald. En wat heb je dan nodig? Wij hebben dan nodig wat Jezus gaf aan Petrus. De opgestane die Petrus opzoekt. Het staat zo een beetje verstopt beschreven in Lucas. Dat nadat Jezus net was opgestaan uit het graf en verschenen was aan Maria. Dat de tweede persoon waaraan hij verscheen, dat was aan Petrus. Het was een geheime ontmoeting, we weten daar verder bijna niks van. We weten ook niet wat er allemaal is gezegd. We weten alleen dat anderen zeiden, toen de Emmausgangers terugkwamen, ja, Jezus leeft echt, want hij is nu ook aan Petrus verschenen. Hij verscheen aan Maria en daarna aan Petrus, direct vanuit het graf. En wat is er gezegd in die geheime ontmoeting? We weten het niet, maar ik denk dat Jezus daar aan Petrus vergeving heeft geschonken. Dat Petrus daar zijn tranen van berouw heeft gehuild. En dat het daar tussen God en Petrus weer goed is gekomen. Petrus, je bent vergeven. Als je sterft, wees maar niet bang. Je gaat naar de hemel. Het komt goed. En als we dan naar Johannes 21 gaan, dan zitten we nog in die periode na die opstanding. Petrus is vergeven. De opgestaan heeft hem opgezocht. En niet één keer, maar ook een tweede keer en ook een derde keer. En dan is daar de vergeven Petrus, die zegt tegen zijn vrienden, ik ga weer vissen. Petrus, de vergeven visser. En hij gaat weer terug naar zijn oude meer en hij vaart zijn oude rondjes met zijn oude bootje en zijn oude netjes en het oude verhaal van de lege netten. En ergens als je kijkt naar die episode is alles weer terug bij het oude. Alleen Petrus is vergeven. Nou, ik denk als wij kijken naar ons leven en voor sommigen hier is dit de waarheid. Dat wij leven als vergeven vissers. En niet als vergeven volgelingen. En dat is een wereld van verschil. Ja, je bent vergeven en als je sterft ga je naar de hemel en de Heer Jezus houdt van jou en misschien hou je ook wel van hem. Maar als je kijkt naar je leven nu, verschilt dat niet zo gek veel van je leven voordat jij Jezus kende. Ja, je gaat misschien naar de kerk en je haalt wat minder stommiteiten uit. Je bent misschien iets vriendelijker geworden. Maar per saldo leef je als een vergeven visser. En Jezus' bedoeling voor ons leven is dat wij leven als vergeven volgelingen. Jij bent volgeling. Jij kunt promoveren. Het zal gebeuren. En Jezus zoekt Petrus een vierde keer op. En uit de midden van zijn vrienden die wisten hoe hij Jezus had laten vallen als een baksteen, gaat Jezus met Petrus in gesprek. En hij vraagt aan Petrus, hou je van mij? Petrus zegt ja. En Jezus zegt, wijd mijn lammeren. Dat is mooi. En Jezus vraagt weer Petrus, hou je van mij? En Petrus zegt ja. En Jezus zegt, hoed mijn schapen. En Jezus vraagt weer, Petrus, hou je van mij? En Petrus moet huilen. 3 keer de verloochening en 3 keer hier het moment van herstel. En Petrus zegt, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. En Jezus zegt, wijd mijn schapen. Wat gebeurt hier? Het is geen vergeving. Dat was al gebeurd. Hier gebeurt iets fundamentelers. Jezus noemt zichzelf de herder. Ik ben de goede herder. En alle mensen, dat zijn de schaapjes. Ze hebben de herder en we hebben de schaapjes. En Petrus was begonnen als schaapje om de herder te volgen met het perspectief, met de droom, dat hij ooit van schaapje zou kunnen transformeren tot herder. Jij kunt worden tot een exacte kopie van de rabbi. Van schaapje zul jij een herder worden en je zult liefde verspreiden en mensen wijden en de wereld een betere plek maken. Jij kunt van schaapje herder worden. En dat hele project om een exacte kopie te worden van de rabbi was in het zicht van de haven gestrand. En hier komt Jezus bij dat 4e bezoek bij Petrus terug en hij zegt tegen hem, Petrus, jij zult volgen. Petrus, jij zult een exacte kopie worden van mij. Jij wordt net als ik een herder. Wijd mijn lammetjes, hoed mijn schapen, draag mijn schapen. Petrus, jij zult herder zijn. Waar jij hebt gedacht dat jouw project volgeling zijn van Jezus mislukt is. Omdat je mij hebt laten vallen. Omdat je mij hebt verloochend. Omdat het te lastig was en te veel en die momenten er waren. Petrus, ik geloof nog steeds in jou. Jij kunt promoveren. En jij zult promoveren. Hoed mijn schapen. En dat wordt nog beter. Want daarna zegt Jezus tegen Petrus. En toen je jong was, kon je zelf je mantel gorden en gaan waarheen je wilde. Maar als jij oud geworden bent, Petrus, daar schuilt al een belofte in. Als je oud geworden bent, Petrus, dwars door alles wat er gebeuren gaat, ga ik jou beschermen en je zult oud worden. En als je oud geworden bent, Petrus, dan zal je je handen uitstrekken. Dan zal iemand anders jou gorden en je brengen op een plek waar je niet wilt gaan. En je zult sterven voor mijn glorie. Maar Petrus, dit keer zul je niet stranden in het zicht van de haven. Dit keer zul je niet gaan vloeken. Dit keer zul je niet zeggen dat je mij helemaal niet kent. Maar dit keer zul je blijven volgen. Zul je blijven volhouden. Totdat je gestorven bent zoals ik. Petrus, niet alleen zul jij leven als herder en zijn zoals ik, maar zelfs beloof ik jou nu dat jij zult sterven als volgeling. Jij zult sterven in het harnas. En datgene waar de bodem onder jouw leven is weggeslagen, omdat je mij hebt laten zitten, ik zal het alsnog waarmaken in jouw leven. Jij bent volgeling. Volg mij, zegt hij. Ik heb het idee dat ik voor een aantal mensen hier moet bidden. Want je zit hier deze ochtend. En als iemand jou vraagt, volg je Jezus? Dan zeg je, ja, ik ben een volgeling. Maar van binnen heb je erbij neergelegd dat je nooit zo zult worden als Jezus. Dat je nooit een exacte kopie van de rabbi zult worden. Want het is te lastig. Het is te veel en er waren die momenten. En ergens ben je van binnen afgehaakt. En leef je als een vergeven visser. En je draait je rondjes op je oude meer met je lege netten. En Jezus komt deze ochtend bij jou. Met diezelfde woorden van Petrus. volg mij. Treed in mijn voetspoor. Jij zult herder worden, net als ik. Jij zult worden waarvoor ik je bedoeld heb. Je zult liefde en licht en vrede verspreiden. Ja, er is veel in je leven stuk gegaan, maar het is nog niet te laat om opnieuw te beginnen met volgen. En je zult sterven in het harnas. Je zult goed eindigen. Volg mij.